onze enige verwachting staan, de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Geliefde, laten we deze godsdienstoefening aanvangen met het zingen van Psalm 35 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 35, vers 1, 2 en 3. voor deze avonturen kunt u vinden in het eerste boek van Samuel en daarvan het 22e hoofdstuk, Samuel 22. Doch vooraf doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Samuel 22. En daarvan lezen we ook de laatste verse nog weder uit 1 Samuel 21. Toen zeide Achis tot zijn knechten, ziet gij niet dat de man razende is? Waarom hebt gij hem tot mij gebracht? Heb ik razende gebrek dat gij deze hebt gebracht, dat gij deze gebracht hebt om voor mij te razen? En zal deze in mijn huis komen? Toen ging David vandaar en ontkwam in de spelonk van Adullam. En zijn broeders hoorden het en het ganse huis zijns vaders en kwamen derwaarts tot hem af. En tot hem vergaderde alle man die benauwd was en alle man die een schuldeiser had en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En hij werd tot overste over hen, zodat bij hem waren omtrent 400 mannen. En David ging van daaraf naar het Mispa der Moabieten en zeide tot de koning van der Moabieten, laat toch mijn vader en mijn moeder bij u lieden uitgaan, totdat ik weet wat God mij doen zal. En hij bracht hen voor het aangezicht van de koning der Moabieten en zij bleven bij hem al de dagen die David in de vesting was. Doch de profeet Gad zeide tot David, blijf in de vesting niet, ga heen en ga in het land van Juda. En toen ging David heen en hij kwam in het woud Seret. En Saul hoorde dat David bekend geworden was en de mannen die bij hem waren. En Saul nu zat op een heuvel onder het geboomte te Rama. En hij had zijn spies in zijn hand en al zijn knechten stonden bij hem. Toen zeide Saul tot zijn knechten die bij hem stonden, hoor toch, gij zonen van Jemini, en zal ook de zoon van Izei u al te gader akkers en wijngaarden en wijnbergen geven, en zal hij u alle tot overste van duizenden en overste van honderden stellen, dat gij u alle tegen mij verbonden hebt en niemand voor mijn oor openbaart, dat mijn zoon een verbond gemaakt heeft met de zoon van Izei. En niemand is onder u lieden die het wee het doet van mijnentwege en die het voor mijn oor geopenbaart. Want mijn zoon heeft mijn knecht tegen mij opgewekt tot een lage legger gelijk het te deze dagen is. Toen antwoordde Doeg de Edomiet die bij de knechten van Saul stond en zeide, ik zag de zoon van Izei komende te Nob tot Achimelech, de zoon van Ahitub. En die den Heere voor hem vraagde, en gaf hem teerkost, en hij gaf hem ook het zwaard van Goliath, de Filistijn. Toen zond de koning heen om de priester Achimelech, de zoon van Ahitub, te roepen, en zijn vaders ganse huis, de priesters die te Nob waren, en zij kwamen alle tot de koning. En Saul zeide, hoort nu gij zoon van Ahitub? En hij zeide, zie, hier ben ik, mijn heer. Toen zeide Saul tot hem, waarom hebt gij lieden tezamen u tegen mij verbonden Gij en de zoon van Izaï, mits dat gij hem gegeven hebt brood en het zwaard en God hem voor hem gevraagd, dat hij zou opstaan tegen mij tot een lage legger gelijk het de deze dagen is. En Achimelech antwoordde de koning en zeide, wie is toch onder al uw knechten getrouw als David en des konings schoonzoon en voortgaande in uw gehoorzaamheid en is eerlijk in uw huis? Heb ik heden begonnen God voor hem te vragen, dat zij verre van mij, de koning, leggen op zijn knecht geen ding, nog op het ganse huis en mijns vaders, want uw knecht heeft van al deze dingen niet geweten, klein of groot. Doch de koning zeide Achimelech, gij moet de dood sterven, gij en het ganse huis uws vaders. En de koning zeide tot de trawanten die bij hem stonden, wend u en dood de priesters des Heren, omdat hun hand ook met David is, en omdat zij geweten hebben dat hij vluchtte, en hebben het voor mijn oren niet geopenbaard. Doch de knechten des konings wilden hun hand niet uitstreken om op de priesters des Heren aan te vallen. Toen zei de koning tot Doeg, wend gij u en val aan op de priesters. En toen wendde zich Doeg de Edomiet en hij viel op de priesters en doodde te dien dagen 85 mannen die de linnen lijfrok droegen. En hij sloeg ook Nob, de stad deze priesters, met de scherpte des zwaards, van de man tot de vrouw en van de kinderen tot de zuigelingen. Zelfs de ossen en de ezels en de schapen sloeg hij met de scherpte des zwaards. Doch een der zonen van Achimelech, de zoon van Ahitub, ontkwam, wiens naam was Abjatar, en die vluchtte David na. En Abjatar boodschapte het David dat Saul de priesters des Heren gedood had. Toen zeide David tot Abjatar, ik wist wel te dien dagen, toen Doeg de Edomiet daar was, dat hij het voorzeker Saul zou te kennen geven. Ik heb oorzaak gegeven tegen al de zielen van uw vaders huis. Blijf bij mij, vrees niet, want wie mijn ziel zoeken zal, die zal uw ziel zoeken, maar gij zult met mij in bewaring zijn. Tot zover de schriftlezing. We zoeken des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons weer bijeenvergaderd, alweer. Want gij houdt niet op om uw woord te doen verkondigen aan alle plaatsen uw heerschappij, totdat de laatste zal zijn toegebracht. En dan zullen de hemelen worden opgerold als een doek. Dan zult gij komen ter hoge vierschaar op de wolken des hemels om te richten alle volken der aarde. En Heere, daar zullen wij ook bij staan persoonlijk. En dan zal het geopenbaard worden wie gij daar stellen zult aan uw rechterhand, de schapen aan uw rechterhand en de bokken aan uw linkerhand. O Heere, dat het is een levendig besef mag worden, dat we nog zijn in het heden der genade. En dat het nog kan, o Heere, er is een volk op aarde waar het niet meer kan. Daar is alle hoop hun gans komt te ontvallen. En niemand zorgt meer voor hun ziel. O David is hier daar een beeld van, hoewel hij de man naar Gods hart was. Hij moest vluchten, maar wist niet waarheen. En Heere, gij hebt hem toch een pad gekend. Gij hebt hem een pad gekend. Want hij vluchtte naar de spelonk Adullam. De aarde kwam het kind, het levende kind, te hulp. Toen de draak het wou verslinden. O Heere, want u staat alles tot beschikking. Gij hebt uw volk in uw beide handpalmen gegraveerd. Hun muren zijn steeds voor u. Heere, mochten we in dat geloofsvertrouwen leven. Niet op grond van een voorkomende waarheid, maar op grond van de gerechtigheid van Christus toegepast in het hart. Ach, lieve Heere, dat we eens werkelijk een vluchteling zouden mogen zijn voor die bloedwreker, zoals David moest vluchten voor Saul. Maar David was al gered. David was al gered en toch moest hij vluchten. Ach, lieve Heere, en dan komt die David daar u te hulp te roepen. Twist met mijn twist, des hemel Heer. Want die man die had zelf ook geen wapens in de strijd. Dat zwaard van Goliath kon hem niet helpen. Oh, lieve Heere, dat we ons... Het is beter dat we om redding wensen en vluchten tot des Heeren macht, dan dat men ooit vertrouwt op mensen, want daar komen we zo beschaamd mee uit. Ten eerste met onszelf. Want Heere, wij dienen u niet. Gij dient uw volk, want gij zijt niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en uw leven te geven tot een rantsoen voor velen. O, mocht het ook deze avond is geopenbaard worden, dat we van nature aan de vijandige kant zijn staan. Want Heere, we zijn met u in oorlog. Maar mocht gij ook deze avond is als die meerdere David, uw pijlen schieten in het hart van koningsvijanden. Want dan zullen ze zeker gaan belijden. Wij hebben u op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens, Heren, dat het op en onder de kansel gekend mag worden deze avond, dat wij enkel zondaren zijn, dat wij enkel van genade kunnen leven, Heren, mocht het zijn voor het eerst, maar ook opnieuw, Heren, want uw inkomst is het alleen die ons heilvol maken kan. Wat is het zonder u toch leeg, Heere, ook na ontvangen genade. Magor missabib, schrik van ondom. Maar als gij uw aangezicht wendt, o Heere, dan springt de ziel op van vreugde. Dan is het alles goed, waar het ook heen gaat, hoe het ook gaat. Want gij leidt uw volk. Als door de hand van Mozes en Aaron, door deze aardse woestijn naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Heere, dat er ook deze avond ingewonnen mochten worden, overwonnen. Als een vijand overwonnen, als een vijand doorwond. En dat we mogen komen, gelijk een Mefibozet, aan de voeten des konings. Lieve Heere, gij zijt nog dezelfde. En gij breidt uw koninkrijk nog uit, ook in onze dagen. Lieve Heere, want gij spreekt en het is er. En gij gebiedt en het staat er, want de ure is gekomen en is nu. Het is altijd het heden der genade. Dat doden zullen horen, de stemmen des Zoons van God. We smeken het van u af, Heere. Mocht hij uw stem eens laten horen, dan is de ziel in Christus verblijd, maar ook doden zullen uit hun graven tevoorschijn komen. Heere, daar wordt gij toch hooglijk in geëerd. Er is alle reden dat gij het niet doet, want we hebben alles verzondigd, ook na ontvangen genade, enkel vleeselijk, verkocht onder de zonde, maar doe het om uw grote naams willen, doe het om Jezus wil. We smeken het u in Jezus' naam. Amen. En geliefde, vanmorgen hebben we een begin gemaakt, een overdenking gemaakt van de vlucht van David toen hij moest vluchten voor de bloeddorstige Saul, waar hij eerst zo welkom was om te spelen voor Saul met zijn harp. En om voor Saul te krijgen in de naam des Heren zijn vijanden te verslaan. Maar dan wordt Saul met afgunst vervuld, omdat hij ziet dat God met David was. En geliefde, dat is nog niet veranderd. Dat is nog niet veranderd. Want het dispuut tussen David en Saul lag al in het paradijs. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Ja, en dat gaat door, die vijandschap. Hè. Tegenwoordig dan proberen ze Saul met David te verenigen. Hè. Dat noemen ze dan christelijke oecumene. Maar God zal het verhinderen hoor. God zal het verhinderen. Want er zijn maar twee kerkmensen op deze wereld. Saul en David. Meer zijn er niet. Nee. Of je hoort tot het geslacht van Saul, zoals Mephibozet. Maar Mephibozet, geliefde Mephibozet. Ja, daar heb je nou die goddelijke uitverkiezing, hè. Mephibozet was niet een directe zoon van Saul, maar een zoon van Jonathan. Ja, als hij nou eens uit God geboren mag geweest worden, geliefde, uit Christus geboren, uit de baarmoeder van het welbehagen Gods, ben voortgekomen, ja, dan is je verre voorgeslacht wel Adam. Ja, daar komen we allemaal uit voort, hè. Adam was onze vader. Maar als je eens uit Christus, uit die meerdere Jonathan geboren mag zijn, o geliefde, dan zal je genade vinden in de ogen des konings. En we hebben de punten erbij genoemd, het verblijf van David bij koning Achas. Ja, daar zijn we eigenlijk nog niet aan toegekomen, in het eerste punt. En zijn verblijf, wat we gelezen hebben in 1 Samuel 22, zijn verblijf in de spelonk Adullam. En daarin hebben we ook gelezen de massamoord van Saul, het derde punt, op de priesters des Heren. En van die ene ontkomen priester, Abjatar, die zich tot David wende. En de tekst van onze prediking kunt u wederom vinden in dat laatste vers van 1 Samuel 22. Wat koning David tot Abjatar zegt: blijf bij mij, vrees niet. Want wie mijn ziel zoeken zal, die zal uw ziel zoeken. Maar gij zult met mij in bewaring zijn. En geliefde, dat is geestelijk niet minder waar. Geestelijk, ja, er is een volk op aarde, dat is altijd maar op de vlucht. Altijd maar op de vlucht. Eerst met een ongeredde ziel. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Zodat mijn dood voorhanden scheen, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Ja. Je hebt wel eens beleefd, jongelui. Ik heb de maan zien veranderen in bloed, eer dat die grote en doorluchtige dag des Heren komen zou. Ik heb wel eens op de vlucht geweest voor God. Ik heb me wel eens gewenst in de woestijn. Maar overal is God. Overal is God. Al bedde ik mij in de hel, zie gij, zijt daar. Ja. Dat is een troost voor de levende kerk. Die kan in de hel, kan je je eigen de hel bevinden. En zie gij, zijt daar. Maar ook na ontvangen genade is er een volk wat nog geen rust heeft op deze aarde. Niet alleen omdat ze de vreemdelingschap moeten inleven. Maar ook omdat ze vervolgd worden, want alle die God zaliglijk willen leven, die zullen vervolgd worden. Inwendig, uitwendig. Gods volk krijgt altijd zijn Judas achter zich aan. Heet dat nog? Krijgen we wel eens Saul op bezoek. Maar als die Saul op bezoek gaat, dan gaan bij mij de gordijnen dicht. Want die Saul, die kent geen genade. Mensen willen wel graag voor David doorgaan. Ja. Maar Jacob moest Ezo inleven om genade in Gods ogen te vinden, hoor. Ja. Maar als we tot het zaad van David behoren, geliefden, dan leven we buiten de lege plaats in de woestijn van het leven. Hoef je niet letterlijk in de woestijn te gaan leven. Wie was die monnik die in de woestijn leefde? Ja. Kijk, dat is ook geen leven, hoor. Afzondering, ja, dat is schoon. Hè? Maar een mens kan zijn eigen niet afzonderen. Ja, geestelijk afzonderen van de wereld. Maar we wonen wel in die wereld. Hè? Niet om er met een boekje in een hoekje te gaan zitten. Maar kon en mocht het eens zijn om goed van de koning te spreken. Ja. Maar als we dan in die woestijn leven, in die aardse woestijn van het leven, buiten de lege plaats. Ja, dan zijn we dikwijls een voorwerp van spot en smaad, aller afschrapsel. En inwendig dikwijls voor de mesthoop bekwaam. Of een goede gedachte van jezelf, geliefde. Een goede gedachte van jezelf. Dat kon David niet meer hebben, hè? Toen hij bij Achis geweest was. Ja, kon David niet meer zeggen. Kon David niet meer zeggen toen hij gelogen had tegen Achimelech. Dat had die, ja, dus, kijk, weet je wie daarvan getuige was geweest? Doeg de Edomiet. Ook een handlanger. Er staat de Saul en zijn trawanten. Dat wordt de levende duivel gezegd. Dat wordt hier ook van Saul gezegd. En zijn trawanten. David had niemand, hij was alleen. Was alleen. En hij kreeg teerkost voor onderweg uit de hand van Achimelech, de priester, al daar. Ja. Ja. Ik heb al gezegd, hè, tegenwoordig willen ze David en Saul verenigen. Esau en Jacob. Samen op weg. Hè? Dat was al zo in de tijd van de Bijbel. Hè? Wouden ze samen op weg. Hè? Alles maar één maken. Ja. Samen op weg. Dan heb je nou weer samen op weg twee. Hè? De HHK's, de herstelt verbanden. Herstelt verbanders. En de protestantse bonders. Die steken elkaar, die reiken elkaar de hand. Ten koste van het fundament van de apostelen en profeten. Waarvan Christus de uiterste hoeksteen is. Ook al wordt dat ten stelligste ontkend. Ik heb er ook wat van geschreven. Maar geliefde, dat is een schandstuk. Weet je wat een schandstuk is? Wordt Gods naam gelasterd. Wie lid is van een valse kerk, of dat nou de Roomse kerk is, of de protestantse kerk in Nederland, mooie naam. Ja. Maar die kan zich op geen enkele manier meer beroepen op de leer van Christus. Omdat de zulke de enige ware leer verloochend hebben door de ondertekening van de valse PKN-kerkbelijdenis, elk wat wils. Hè. Je kan in de PKN moslim wezen, je kan Christus loochenen, je kan allemaal geleerd worden. En die vervloekte sodomitische kerkorde. Daar ben je participant van als je lid bent van de PKN. Daar kun je eigenlijk niet van onttrekken. Bestaat niet. Dat ken je. Je gelooft toch zeker niet dat de paus een kapelletje tolereert binnen de muren van het Vaticaan. Een gereformeerd kapelletje. Denk je dat? Bestaat niet. Dat bestaat niet. Dus het is in een valse kerk onmogelijk om daar onderdak te vinden. Dat ken je niet. Als je genade kent, dan ken je dat niet. Dan ken je dat niet. David kon niet in het huis van Saul verblijven. Kon niet. En dat is een zwak voorbeeld. Want zelfs Saul was een gezalde des Heren. Ja. Dus wie deze, als je Rutherford zegt, al ga je een... Al vermeng je de ware godsdienst met de valse godsdienst, dan zal toren tegen zich, dan zal de Heere toren tegen uw huis verwekken. Wie deze PKN-gifmengers te hand reiken, blijven niet in de leer van Christus. En wie niet in de leer van Christus blijft, heeft God niet, dat leert Gods woord. De PKN die hebben Joint Declaration getekend met de Lutheran Church en Rome, waarin de leer van Christus wordt vervalst. Kan je daar lid van blijven? Als je dat kan, dan is dat een bewijs van ongenade. Dat is een bewijs van ongenade. Lot werd nog uit Sodom gehaald. Hij werd eruit genomen, ja. Net als Mephibozet uit het huis van Machir. Nou was Lot een gekende des Heren. Nou was Lot een gekende des Heren. Want er staat, hij kwelde zijn rechtvaardige ziel dag bij dag. In dat sodomitische Sodom. Vanwege de ongerechtigheid die ten hemel gerezen was. Nou, als je nou denkt dat Nederland er beter afbrengt dan Sodom en Gomorra. En als je dat Sodom en Gomorra van binnen nooit hebt leren kennen. En dan weet je eigenlijk nergens van, hoor. Dan weet je nergens van. Maar God neemt ze eruit. Hij neemt ze eruit. En als je erin kan blijven in die valse PKN, dan mag je staat van God nog wel eens nakijken. We hebben met het woord van God van doen. En niet met zogenaamde predikanten die de onderste weg gaan tussen aanhalingstekens. Daar geloof ik niet in. Er is er maar één de onderste weg gegaan, dat is Christus. En ze zullen zijn voetstappen drukken, ja, maar niet in de weg van een valse kerk. Hoor. Niet in het kader van het herstel van Rome zoals Van der Belt liep. Dat zijn valse leraren. Die proberen David en Saul te verenigen. Dat is verraad aan de reformatie. Wie een valse oecumene aangaat, werpt zich op de hoop van de ongelovigen. Hoe je het ook wendt of keert. Hoe je het ook wendt of keert. Tussen Saul en David is er nooit een samen op weg gekomen. Saul en David zijn nooit vrienden geweest. Want God heeft vijandschap gezet tussen het zaad van Saul en het zaad van David. En als je tot het zaad van Saul hoort, beliefden, dan houdt de sterk gewapend je in zijn greep en verkeer je onder de hypnose van de duivel. Ook al word je gerekend tot de intelligentste mensen van deze wereld, daar kijkt God niet naar. Dat is ook geen geslacht dat God uitverkoren heeft door ons. Het dwaze der wereld heeft God uitverkoren. Mensen met weinig verstand. Weet je wat David zegt? Ik heb geen mensenverstand. Kijk, die man die was erachter gekomen dat zijn wijsheid alleen in God lag. He? Salomo, David. Ja. Dus als je tot het zaad, en van nature behoren we allemaal tot het zaad van Saul. Denk erom. Dan houdt de sterk gewapende je in zijn greep en dan verkeer je onder hypnose van de duivel. Dat heeft Mefiboset moeten inleven in dat pesthuis van Lodebar. Ja. En in dat pesthuis, dan kijkt hij mensen naar de ogen, hè, om mensengunst, eer en roem te behalen. En voor en door het volk geëerd te worden. Hè? Zoals bij Saul. Saul zegt tegen Samuel. Eer me toch voor het volk, zegt hij. Dat is een eerjager. Nou, van nature zijn we allemaal eerjagers. Dan hebben we het allemaal voorzien op onze eigen ik. Als ik. En de rest kan stikken. Ja. En de zonen van Samuel. Die behoorden ook tot het geestelijke nazaad van Saul. Want je moet maar niet denken. Als je nou een domineeszoon bent of een domineesdochter, dat je het dan beter van afbrengt. Of dat je dan bij God in een goed blaadje komt, in een goed blaadje staat. Dat is een vergissing, man. Dan maak ik toch wel een vergissing. De zonen van Samuel, die godzalige man. De zonen van Samuel, ze namen geschenken aan en bogen het recht. Ja. Dat is de kerk van vandaag. Dan zeg je, moet je het er nou alweer over hebben? Ja, het gaat altijd over de kerk. Het gaat altijd over God en de kerk. Lees het hele Oude Testament maar door over de wantoestanden, over de koningen die kwaad deden in de ogen des Heren en de koningen die goed deden in de ogen des Heren. Daar gaat het altijd over. Lees heel de Bijbel maar na. Over de Bijbelheiligen en Christus triomfeert in de zijne over zijn vijanden, daar gaat het altijd over. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Daar is heel de Bijbel, elke pagina kun je daarvan lezen. Tussen het zaad der slang en het zaad van Christus. Ja. Ze namen geschenken aan en bogen het recht. Hè. Daar heb je de kerk van vandaag. Daar heb je de ambtsdragers van vandaag, op en onder de kansel. Op een enkele uitzondering dan. Maar weet je wat ik nou geloof? Als je nou echt van God geroepen bent, dan word je uit de kerk gegooid. En omdat het niet gebeurt, kan ik niet meer geloven dat er nog in de kerken van God geroepen dominees zijn. Ik geloof wel dat ze er zijn. Maar dan als een obadja, die zijn mond houdt. U zegt, die moeten er ook zijn. Maar geliefde, als je als een getuige gesteld bent, hoe kun je dan je mond houden? Obadja had geen profetisch ambt. Had Elia wel. En als je dominee bent, heb je een profetisch ambt. Dan ben je geroepen om je mond open te doen. Ja, ik zou haar zeggen, als je je mond kan houden, dan ben je genees geroepen. David moest vluchten over de bergen en door de dalen. Ja, want God had vijandschap gesteld. God had vijandschap gesteld. Hij moest vluchten over de bergen en door de dalen om Saul uit handen te blijven. En hij vreesde gedurig door de hand van Saul één deze dagen om te komen. Daar heb je de levende kerk. Een godsdienstig mens vreest niet. Ik las vanmiddag nog een stelletje van die afschuwelijke bladen, christelijke bladen, christelijke gezinsbladen heette dat. Zo wordt de godsdienst nou zoet gehouden met al die onzin. Staat er een stukje van de Staai. Ja. Die mensen zijn overal voorzichtig in, zogenaamd. Omdat ze zo neutraal zijn als de duivel. Ja. Nou, de duivel is niet neutraal. En hun ook niet. Nee. Daar geloof ik niet in. Maar zo wordt de godsdienst zoet gehouden. Hè? Met al die mooie verhaaltjes. Hè? De een staat er zus in, de andere zo in. U zegt, u hebt er zelf ook wel eens in gestaan. Ja. Heb je ook de laster gelezen die erachteraan kwam? Heb je ook de laster gelezen? Ja. Het zijn allemaal Sauls die erin staan. Die worden allemaal geëerd en vereerd. Lees het maar. Allemaal eer, roem. Hè? En om een naam te halen. Maar David moest vluchten. Ja. David had ook wel eens wat gezegd. Had ook wel eens een overwinning behaald. Veel overwinningen. Zijn tienduizenden verslagen. Toen werd Saul met vrevel vervuld. En dat verandert nooit. Zolang de aarde bestaat, blijft die vijandschap bestaan tussen het zaad der slang en het zaad der vrouw. Daar wordt nooit samen op weg. Nooit. Daar zal God voor zorgen. Ja, en dan vlucht David naar Achish. En we hebben wat, de koning van Gat, en we hebben daar wat over verteld, over gepreekt vanmorgen, wie Achish was. Ik weet het niet precies, maar... Maar uit de geschiedenis blijkt dat Achish David niet ongezind was. Ja, David die denkt binnen de muren van de vesting van Achish te verblijven, binnen de muren van Gat. Maar dan wordt hij opgemerkt. Dan wordt hij opgemerkt. Ja, iedereen wist wel wie David was. Iedereen had David niet gezien. En dat had David nou net gehoopt. Dat ze hem nou niet zouden opmerken. Want dat hij daar een tijdje kon verblijven. Om weer onopgemerkt die stad te verlaten. Maar dan wordt hij opgemerkt. Net als Petrus in de zaal van Caiaphas. Die werd opgemerkt. Dan zegt zo'n dienstmeisje. Zijt gij ook niet een van zijn discipelen? En dan zegt Petrus, waar heb je het eigenlijk over, mes? Waar are you talking about? Zijt gij ook een van zijn discipelen? Ja, nee, dat was geen vraag. Ze zegt, gij zijt het. Zij is dat David, toch? Ze zeggen, jij bent David. Die man die Goliath verslagen heeft. Gij zijt Petrus. Een discipel van Christus. Nou, Peter zegt, ik ken de mens niet hoor. En er nog van gehoord. En zo is David bij Achish. Hij meende undercover, om het zomaar eens te zeggen, undercover te verblijven bij de Filistijnen. Maar ook hier is hij bekend. En niet in het minst vanwege zijn overwinning op Goliath uit Gat. En ik heb u al gezegd dat Goliath zeer waarschijnlijk een vijand van Achish is geweest door zijn snoeverij. U weet, Goliath was een grote snoever. Ja. En dat is het waarom Achish op zijn beurt David een warm hart toedraagt, omdat hij die snoever de mond gesnoerd heeft. We weten het niet precies, maar de knechten van Achish zijn David allerminst welgezind. En dan wordt David bevreesd, omdat Achish niet openlijk partij voor hem kan kiezen in het bijzijn van zijn knechten. Dat kon hij toch niet doen. En dan doet David iets. Ja, dan zou hij zeggen, nou is dat nou de man van Gods hart. Hij veranderde zijn aangezicht, staat er. Hij stelde zich aan als een gek. Als een die zijn verstand verloren heeft. He, daar staat, hij bekrabbelde de deuren der poort en liet zijn zever in zijn baard aflopen. Schuim stond op zijn mond. Dat is bepaald geen belijdenis des geloofs. Als jij zo'n gek het speeksel uit je mond wil lopen. David wende krankzinnigheid voor als een list om uit de handen van de Filistijnen die hem tot Achis gebracht hadden te ontkomen. Nou, je kunt dat vergelijken met Petrus in de zaal van Caiaphas. Petrus wende voor dat hij Christus niet kende. Verloochening van Christus. David verloochent hier dat hij een man is naar Gods hart. Is dit een man naar Gods hart? Kan zulks wel met genade bestaan? Nou, op het eerste gezicht zou je David veroordelen. Want kan het krankzinnige gedrag van David wel met genade bestaan? Als jij je nou voorwendt als een gek. Maar geliefde, ik ga David niet goed praten hoor. Maar dan moet je jezelf wel veroordelen. Als je denkt dat je een vinger op David kan leggen, dan moet je ook. Dan moet je die hand in zijn eigen boezem steken. Want we zijn allemaal in het gekke huis gevallen. U zegt in het gekke huis, ja. Een mens heeft geen mensenverstand meer. In het paradijs, in de staat der rechtheid, hadden we mensenverstand. Met goddelijk licht bestraald. Een mens was geen god hoor. Ook in het paradijs niet hoor. Denk er goed om hoor. Maar een mens was een redelijk wezen. U zegt dat is nog zo na de val. Nou, eigenlijk niet meer. Nee. Nee hoor. Want we zijn in de handen van de duivel gevallen. Daar ben je niet redelijk meer. En er is maar één volk die dat gaat kennen en erkennen. Dat is Gods volk. Ik heb geen mensenverstand. Ik heb geen mens. Nee. Maar het is wel een verschil of dat je nou een last is. Hè? Of dat je dat nou aanwendt. Nou, David wende het dan. Vleeselijk verkocht onder de zonde, opdat het zij gelijk geschreven is, meer dan David is hier. Moet ook van David afgebracht worden hoor. Ik wil vrome preek over David houden, maar je kunt met David niet voor God verschijnen. Daarom staat het in Gods woord, hè, dat David op diep gevallen is. Salomo, diep gevallen. Waarom? Meer dan Salomo is hier. Gisteravond waren we nog bij vrienden, hebben we het gezegd. Hè? Weet je wat nou de wille Gods is? Hè? Om genade te verheerlijken. Om genade te verheerlijken. Ja. Ja. Mooi veel in de zonde vallen. Moet niet. Dat mag ook niet. Maar bij Gods volk gebeurt het. Ja. Ze zijn altijd geen Jozef hoor. Zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God, dat is de rechte gestalte. Dat is de gestalte. Hè? Dat is de rechte gestalte. Maar als David valt met in de zonde van Bathsheba, dan blijft het nog de man naar Gods hart. Ja. Dan blijft het nog de man naar Gods hart. Het David bitterlijk moeten bewenen. Hoor. Bitterlijk moeten bewenen. Petrus heeft bitterlijk moeten bewenen toen hij zijn meester verloochende. Denk erover. Als hij daar licht overheen kent, dat is een bewijs van ongenade. Dat is een bewijs van ongenade. Gods volk krijgt evangelisch berouw. Dat is geen automatisme. Maar eigenlijk is het het wel. Omdat ze gegraveerd staan in de handpalmen van Christus. Daar zal de Heer voor zorgen. Dat je je zonde gaat bewenen. Als de Heer Jezus Petrus aankijkt in die zaal van Caiaphas, dan stralen de eeuwige... Dan kijkt hij in de eeuwig stralende liefdesogen van Christus. En dan haalt hij het niet meer uit. Dan gaat hij naar buiten en dan gaat hij bitterlijk wenen. Als dat niet meer is, als hij daar vreemdeling van bent, dan moet je echt je staat nakijken. Gods volk weent wat af over dat inwendige bederf. Wat er soms ook nog uitkomt. Bij David kwam het eruit. Hè? Ja. En het is toch tot ons nut geschreven. Opdat het zij gelijk geschreven is. Meer dan David is hier. Ja. We zijn geneigd te zeggen hè, dat het afwijkende gedrag van David absurd is voor zo'n begenadigd man. En dat is het ook. Maar toch was David niet zonder geloof. Want in deze hachelijke situatie, daarvan lezen wij in Psalm 34, dat David toch niet zonder geloofsvertrouwen is geweest. Lees het maar, we hebben het vanochtend opgezongen. Hè? Maar mooi de onberuimde psalm is lezen. Hè? Als David moet vluchten voor het aangezicht van Saul. En als hij dan bij Achis komt, hoe hij dan openbaar komt. En door de woede van Saul was David genoodzaakt zijn land te verlaten. Maar in Gat aangekomen bleef hij niet onopgemerkt. Ja, en al gauw wordt hij voor de koning geleid. Die in de geschiedenis Achis genoemd wordt. In Psalm 34 wordt Achis bij zijn titel genoemd. Abimelech, zo heette vaak de Filistijnse koning. Dat was een titelnaam. Abimelech. Lees het maar na, al de koningen van Egypte. Een hele hoop heette de Abimelech. Zo heette ze niet, dat was een titel. En David wendt krankzinnigheid voor, opdat hij niet als een spion ter dood gebracht zou worden. Want kijk, als David, ja om daar eens in mee te wandelen. Als David zijn eigen normaal had voorgedragen. Als David, ik ben de man die Goliath verslagen. Kijk, dan kon koning Achis het hem niet voor hem opnemen. Hè? Want daar stonden al die knechten van Achis omheen. En dat waren de vijanden van het volk van Israël. Dan had David waarschijnlijk ter dood gebracht geworden. Als een spion gezien. Maar de list die David aanwendt, ja, die werkte. Hij wendt krankzinnigheid voort. Het was een krijgslist. Ja, een vreemde krijgslist. Hè. En toch werkte het. Maar we kunnen David niet rechtvaardigen in deze vorm van voorwende krankzinnigheid. Dat kan je natuurlijk niet doen. Hè. Nee. Bij Petrus werkte het ook. Hij bleef uit de handen van de krijgslieden door Christus te verloochenen. Maar als je zo uit de handen van je vijand blijft, daar hangt wel een prijskaartje aan hoor. Dan heb ik het tegen Gods volk hoor. Want alleen Gods volk kan Christus verloochenen. Een onbekeerd mens kan Christus niet verloochenen. Daarvoor moet je hem kennen. Maar de list werkte goed, hè? Ja. Ik kan er nog een voorbeeld vanuit de Bijbel noemen, hè? Krijgslisten. Hè? De krijgslist van David heeft veel affiniteit met de list van de Gibeonieten. Weet je Gibeonieten? Hè? Die brachten beschimmeld brood mee, gescheurde kleren en wenden leugens voor om aan de dood te ontsnappen, om aan de wraak van Jehovah te ontsnappen. Gibeonieten. Al die Kanaanieten, die Ferezieten, die moesten in Israël moesten gedood worden. Er hoorden ook de Gibeonieten bij. En dan komen ze bij Jozua. En dan zeggen ze, wenden ze voor dat ze uit een heel ver land komen. Nemen beschimmeld brood mee. Misschien woonden ze maar 5 kilometer verderop. Maar de list werkte goed. Omdat Jozua niet op zijn hoede was. Jozua had de mond des Heren niet gevraagd. Maar David die maakt het nog een graadje erger. Hij wendt waanzinnigheid aan om uit dit hol van de leeuw te geraken. Dan kunnen we beter een voorbeeld nemen aan Daniel. Daniel was ook aan het hof van een heidense koning. En Daniel die nam een hele andere houding aan toen hij in de leeuwenkuil geworpen werd. Wende die geen krankzinnigheid aan? Nee. Daniel hoopte op zijn God. Ja, had David ook moeten doen. Hè? Ja. Maar kan je ook je eigen naam invullen, kindersheren? David juicht al voor de troon. Staat er voor onze stichting geschreven. Voor onze nuttigheid. David lag echter net als Daniel voor rekening van Christus. En u weet, Christus is ook van waanzinnigheid beschuldigd. Vals beschuldigd. Ze zeiden, hij heeft de duivel en hij is uitzinnig. Wat hoort gij hem? En de anderen zeiden, dit zijn geen woorden eens bezeten. Kan ook een duivel de blinde ogen openen? Altijd tweespalt. Altijd twee kampen. David en Saul. Maar David speelde de rol van waanzinnige, terwijl Christus er valselijk van beschuldigd werd. En zo is Christus ook een verzoening voor al onze zonden, ook van de zonden die omwille van lijfsbehoud zijn gepleegd. Waanzinnigheid voorwenden, dat is bepaald geen geloofstuk. Nee. Geen wapenfeit om het zomaar eens te zeggen om over te roemen. Maar anderzijds vertrouwde David met zijn hart op de Heere. Hij deed zich uitwendig heel anders voor als dat hij inwendig geloofde. Dat was ook zo bij Petrus. Petrus deed zich uitwendig heel anders voor in die zaal van Caïfas. Hè? Ook aan die tafel van die Joden toen die veinsde in Antiochië, toen die met de Joden veinsde. Daar geloofde Petrus niet op. Daar geloofde hij niks van wat hij deed. Deed die uitwendig heel anders voor als dat die inwendig geloofde. Dat is wel een wangestalte van de kerk. Dat is wel een wangestalte. Dus daar heb je de kerk op zijn slechtst. Ja. Maar David vertrouwde met zijn hart nog op de Heere. Zoals wij dat kunnen lezen in Psalm 34. Hè? Een gouden kleinoot van David. Als de Filistijnen hem gegrepen hadden te gat. Daar gaat het over. David was met zijn hart niet buiten zijn zinnen, want zijn hart was vol geloofsvertrouwen dat de Heere hem uit deze situatie zou redden. David had geen krankzinnigheid voor hoeven wenden, maar was niet nodig geweest hoor. Je hoeft je toevlucht niet tot vleeselijke wapens te wenden, maar te blijven staan in het geloofsvertrouwen. Kijk, daar heb je het nou hè. De kerk heb dikwijls maar een klein geloof. Maar ze hebben een grote God. Dat is nou het verschil met de godsdienst. He? De godsdienst hebben een groot geloof, maar een God die niks kent. Ja. Geen vinger wijzen naar David hoor, want we zijn allemaal in de gekke huis gevallen. Maar David was met zijn hart niet buiten zijn zinnen, maar vol geloofsvertrouwen. En David mocht zich verlaten op zijn God en daar gaat het, ja, daar gaat het maar over. Daar gaat het maar over. In welke situatie we ons ook bevinden, stellen we ons vertrouwen op vlees of op de Heere. David die gebruikte een list. Hij geloofde er zelf niet in. Nee. Als Naamen de Syriër weer terugkeert naar zijn land. En toen was hij genezen geworden. Hè, door 7 keer onder te gaan in de Jordaan. Toen zegt hij tegen Elisa. Toen zegt hij van ja, hij zegt meneer, neem me niet kwalijk. Hij zegt maar als ik in dat huis van Rimmon sta. Hij zegt dan op die koning een handje geven. Want anders valt hij voorover. Hè, als hij zo diep bukt voor die God, voor die afgod. Hij zegt maar daar geloof ik zelf niet in. Daar geloof ik zelf niks meer van. Hij zegt, want ik weet dat Israëls God God is. Naaman. U zegt, ja dat is onderscheiden van wat David hier doet. Dat is waar hoor. Dat is waar hoor. Want David die wendt krankzinnigheid. Dat is een hele kwalijke situatie. David wendt krankzinnigheid voor om uit de handen van de Filistijnen te ontkomen. Gods kinderen kunnen zich uitwendig in strijd bevinden met hetgeen dat in hun hart leeft. Dat is wel een waangestalte. Maar als het recht ligt, hebben ze in het lachen nog smart. Ja. Dan denk ik, ben ik weer eens daar geweest en ik heb het hardste meegelachen. Ben ik toch een dwaas. In het lachen nog smart. David had toch geen plezier in al wat hij deed. Hij had zijn hart er niet in hoor. Nee. Salomo, hè, die ging wel mee met die afgodische vrouwen om te offeren op de hoogte, maar hij had zijn hart er niet in. Hij leefde niet in die zonde. Nee. Hij is er wel zwaar voor gestraft.
Koninkrijk is in tweeën gescheurd. Gods volk zondigt niet goedkoper. Nee. Nee. Staat er voor David schande geschreven. Maar tot eer en verheerlijking van die meerdere David. Hè? Want hem hebben ze valselijk beschuldigd van waanzinnigheid. Hè? Want velen zeiden, hij heeft de duivel. Terwijl die Gods zoon was. Dus Gods kinderen kunnen uitwendig zich in strijd, kijk maar bij Simpson, bij Delilah, kunnen zich uitwendig in strijd bevinden met hetgeen in hun hart leeft, want in hun lachen hebben ze nog smart. David had beslist geen vermaak in de waanzinnige rol die hij speelde. Het was een krijgslist. En in dat kader zijn soms ongewone dingen noodzakelijk. Nou ga ik die krankzinnigheid, die voorgewende krankzinnigheid van David niet bagatelliseren, moet je niet denken hoor. Nee. Nee. Maar in het kader van krijgslisten zijn soms ongewone dingen noodzakelijk. In tijden van oorlog moeten er dikwijls vijandelijke soldaten gedood worden om vele onschuldige levens te sparen, te redden. Ja. Kijk, spionnen, dat is niet onbijbels hoor. Er gingen ook spionnen het land Kanaan bespioneren. Die werden uitgezonden om het land te bezien. Dat is niet onbijbels. Dat ze een kwaad gerucht voortbrachten, dat is een andere zaak. En Jozua en Caleb, een goed gerucht. Daar kan ik nou niet over ingaan. Maar spion zijn, dat is niet onbijbels. Spionnen moeten een rol spelen om niet ontdekt te worden. Hè? Ja, als je nou in het vijandelijk gebied loopt en je doet je eigen voor. Als, ja, ik ben spion van het leger van de NAVO, of vul maar in. Dan zou ik er niet graag zijn. Nee, man. Bedoel maar. Hè? Spion zijn voor een natie in een rechtvaardige zaak staat in het kader van noodzakelijke krijgslisten. Hè? Maar dat moeten dan wel geoorloofde krijgslisten zijn. En niet zoals David, dat je eigenlijk maar voordoet als een krankzinnige gek, hè, terwijl je God vreest. Ja, dat is wel een stuk. Maar de huidige geheime diensten, die zijn net, dikwijls net zo crimineel als degene die ze bestrijden. Dat is ongeoorloofd. Dat is niet meer eerlijk. Maar krijgslisten zijn per definitie niet onbijbels. Nee. Als ze maar geoorloofd zijn, als het maar geoorloofde krijgslisten zijn. Huh? Zolang men maar geen gebruik maakt van duivelse praktijken. Nou, de geheime diensten van welke natie je ook neemt, ze maken allemaal gebruik van duivelse praktijken. Dat is ongeoorloofd. Dat is geen rechtvaardige strijd meer. Kun je eigenlijk nooit op God beroepen hoor. Gideon maakte op Gods bevel gebruik van een krijgslist, van een geoorloofde krijgslist. Om de Midianieten, die vele malen groter waren dan zijn legertje. U weet, Gideon had maar een legertje van 300 man tenslotte. En hij bediende zich van een krijgslist, bazuinen, kruiken en fakkels om een groot leger voor te wenden. En het was het niet. Maar was geoorloofd. Was geoorloofd. Gideon deelde die 300 man in drie groepen, u weet dat. Hij gaf elke soldaat een bazuin in de hand en een paar lege kruiken en fakkelen in het midden der kruiken. Om een groot gedruis te maken als van een naderende overmacht. En die list was in Gods gunst. En Gideon versloeg met zijn 300 mannen het ganse leger der Midianieten glansrijk. En als je de recente geschiedenis weet van Israël, hè, toen met die zesdaagse oorlog en noem maar op. Toen hebben ze ook dat soort krijgslisten gebruikt. En de Heere, die wrocht mede. De Heere wrocht mede. Ze hebben met een enkele man, hebben ze al die Arabieren verslagen. Ja. En zo vermeldt Gods woord ook, ons ook van de list van Rahab de hoer. Die de verspieders verborg en om die geloofsdaad, dat was nou een krijgslist des geloofs.
Maar ik geloof niet de krankzinnigheid van David dat dat een krijgslist des geloofs is. Dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Nee. Maar van Rahab de hoer die de verspieders verborg. En om die geloofsdaad bleef zij en haar huis gespaard toen de muren van Jericho vielen. Haar huis bleef overeind. En zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen van krijgslisten die in Gods gunst geschied zijn. We denken daarbij ook aan de gerechtvaardige geloofstrijd van de Waldenzen tegen de dragonders van Rome. Hoe zij vele ongelofelijke overwinningen behaald hebben door middel van adembenemende krijgslisten. Ik zou nou met dat vacuüm verpakte christendom, dan zou ik die strijd niet meer aan durven. Nee. Dan zou ik zeggen, nou ik ga me met Jonathan en een wapendrager die eenmaal met God is in de meerderheid. Maar ik zou niet die last willen meevoeren van dat vacuüm verpaste, van dat steriele christendom. Even met dat EHBO, met die EHBO-godsdienst, eerste hulp bij ongelukken. Dat zou ik niet aandurven. Dat zou ik niet aandurven. Nee. Nee. Dat is een blok in je been. Dat is een blok in je been. Maar de Waldenzen, die raadpleegden met God. Ja, u moet dat boekje maar eens lezen van de kinder Waldenzen. Kostelijk, prachtig boek. Prachtig boek. En hoe die dominee Arnoud, ja, die was legeraanvoerder. Ja, daar moet je in onze dagen eens mee aankomen. Maar die dominee Arnoud was legeraanvoerder. En met dat Gideons leger die wat hij had, verrichtte die ongelofelijke daden. Hè? Want hij was net als Nehemia. Onze God zal het ons doen gelukkig. Troffel en zwaard. Troffel en zwaard. Tegenwoordig hebben ze alleen maar een troffel. Op zijn best gesproken. Op muren bouwen. Op kerkmuren bouwen. Bouwen allemaal muren in Jeruzalem. Nehemia die herstelde de muur om Jeruzalem. Dat is heel wat anders. Hè? Heel wat anders. Met troffel en zwaard. Nehemia die was niet te vroom om het zwaard te gebruiken. Hoor. Was hij niet te vroom voor. Als je nou hersteld en vorm bent, dan ben je er te vroom voor. Dan stap je naar de rechter. Wat rechter, zegt Nehemia. Onze God zal het ons doen gelukken. Liefde. Wat zijn we dan ver gezonken, hè, met dat zinkende kerkschip vol bange viswijven. Ja, ik heb er geen ander woord voor. Ik heb er gewoon geen ander woord voor. Als we van de vaderlandse geschiedenis van ons kleine landje aan de Noordzee een beetje op de hoogte zijn, dan weten we ook welke wonderen God heeft verricht tijdens de 80-jarige oorlog. Als je hier de schoolkinderen erop navraagt, ze weten nog geen eens wie Michiel Adriaans van de Ruiter is. Ze weten nog geen eens, ze hebben van Whitfield hem nog gehoord. Dan zeg ik, wat een schandalige kerken. Waar ze lid van zijn, schandalig, dat noem ik een schande. Dat noem ik een publieke schande. Als kinderen niet meer weten, niet meer op de hoogte zijn van de vaderlandse geschiedenis en van de kerkgeschiedenis. Dat is een schandaal. U zegt, ja, die kinderen die interesseren zich daar niet meer voor. Ik zou je vertellen, ouders, u hebt dat beloofd bij de doopvond. Dat ge zult opbrengen in de voorzijde leer. En daar hoort dat ook bij. Daar hoort die kerkgeschiedenis bij en die vaderlandse geschiedenis waarin God zijn wonderen heeft verheerlijkt. Er hoort de reformatie bij. En wat er allemaal is geschied, dat behoren onze kinderen te weten. Ja. Denk maar aan het ontzet van Alkmaar, geliefde. Hè, waar de victorie is begonnen om het land van de Spaanse dwingelandij en van de Roomse inquisitie te verlossen. Hè, denk ook maar eens aan het ontzet van Leiden. En die dappere burgemeester Pieter Adriaanszoon van der Werf, die ter wille van de vrijheid van Leiden zijn leven borg stelde. Er was hongersnood, er was pest in Leiden. En toen trok hij zijn zwaard en hij zegt, die poorten gaan niet open. Die poorten gaan niet open voor de Spanjaarden. Hij zegt, hier heb je mijn zwaard, hij zegt, dan moet je mij eerst maar slachten. Nou, waar is dat geuzenbloed gebleven, geliefde? Waar is dat geuzenbloed? Als ik de moeder van de staaiers naast zet. En al die Tweede Kamermeisjes.
Dan moet ik onderhand kotsen. Ja, ik heb er geen andere woorden voor. Daar schaam ik me diep voor. Dat is geen geuzenbloed. Dat is NSB. Ik heb er geen andere woorden voor. Dat is joemelen in de marge. Als ik die man nog eens een keer tegenkom, dan haal ik hem kiel. U zegt, wreekt u niet beminden, zegt de neer. Nee, nee hoor. Nee hoor, maar je mag je vijanden wel tegemoet treden. Hoor. Met het zwaard van het woord. Ik bedoel dat ook maar figuurlijk. En denk vooral ook aan de inneming van de bril door de geuzen. He, toen heeft Alva zijn bril verloren. Kon hij niet meer goed kijken. Nee. Werd hij gedisoriënteerd. Je moet je vijand altijd eerst disoriënteren. Voordat hij de finale slag heeft. Disoriënteren. Vlissingen. Verloor hij zijn fles. En ga zo maar door. De geuzen behaalden niet zelden de overwinning op de Spaanse bezetter door briljante krijgslisten. Zo briljant zijn ze niet meer in onze dagen. En ze gaan liever samen op weg. Nou, de geuzen zeggen, samen op weg met die Spaanse dwingeland, met die Alva. We zullen hem kiel halen. Waar is de geuzenbloed gebleven, geliefde? Waar is de geuzenbloed gebleven? Waar is de geuzenbloed gebleven van prins Willem van Oranje? Waar is de geuzenbloed gebleven van prins Maurits? Frederik Hendrik? Piet Hein. Kijk maar op de website, daar staan ze. Michiel Adriaansson de Ruiter. Als ik bijvoorbeeld van der Staaij hoor praten, dan zou het zelfmoord zijn om met zulke papkinderen naar het front te trekken. Ik heb u al gezegd, dat zou ik niet aandurven. Nee. Ik zou al die vacuümverpakte beleiders van vandaag niet graag in mijn leger hebben. En ik ben ervan overtuigd dat Gideon van het huidige domineesleger 99% naar huis zou sturen. Naar moederste vrouw. Vanwege het gebrek aan geloof en geloofsvertrouwen. Ja, je kunt wel rechtzinnige praat verkopen, maar praatjes vullen geen gaatjes. En ook van onze nationale zeeheld Michiel Adriaansson de Ruiter. He, zo zijn ons tal van krijgslichten bekend die een geloofskarakter hadden. Ik kan dat nou allemaal niet opnoemen. Maar het is moeilijk te zeggen dat David die krankzinnigheid voorwende door een ingeving des Heren. Het staat er niet bij vermeld. Maar we kunnen aan deze krankzinnigheid geen geloof toeschrijven, daar geloof ik niks van. Hoe het ook zij, als Achis notitie neemt van het krankzinnige gedrag van David, dan roept hij vol afkeuring uit. Ziet, gij ziet dat de man razende is. Waarom heb gij mij tot hem gebracht? Heb ik aan razende gebrek dat gij deze gebracht hebt om voor mij te razen? Zal deze in mijn huis komen? Nou, koning Achis zegt, die razende vent, die mocht niet in mijn huis hebben, hoor. Want aan gekken heb ik geen gebrek, zegt hij. Er openbaart Achis het doorsnee gehalte van de Filistijnen. Hij zegt, aan gekken heb ik geen gebrek, zegt hij. Mooi lezen wat er staat. Achis was qua algemene ontwikkeling blijkbaar een buitenbeentje in het land der Filistijnen, want hij kwalificeerde de doorsnee Filistijn als razenden. En daar hoefde van hem de razende David niet aan worden toegevoegd. Hij zegt, want aan razenden heb ik geen gebrek. Hij zegt eigenlijk, ik ben wel koning van de Filistijnen, ik ben eigenlijk koning over een gekkenhuis. Dat zegt hij eigenlijk. Die man die was beter ontwikkeld dan de doorsnee Filistijn. En ik denk dat Achis onwetend geprofeteerd heeft. Want wat hij hier zegt, dat is ook op onze tijd van toepassing. Het woord is altijd actueel. En je vijanden zeggen soms een betere waarheid als je vrienden. Als je zogenaamde vrienden. Ja. Kijk maar naar Fidel Castro.
En dan zeg je, wat mogen we van die communist verwachten? Maar die man die zegt tegenwoordig allemaal waarheden. Ja. Dat is op onze tijd ook van toepassing. Hè? Wat AG zegt, aangezien we aan razenden ook geen gebrek hebben, zoals op het politieke erf, als op het kerkelijke erf. Maar heel die politiek van Nederland, nou die kun je één grote jute zak doen. Allemaal razenden. Die hebben allemaal een kinderverstand. Allemaal razenden. Kun je gewoon in één grote zak doen. Nederland is onbestuurbaar geworden. Dat is al lang zo goed. Sinds dat we God verlaten hebben, wat voordeel zullen we hebben, mensen? De Heere komt met zijn oordeel. Wee het land welks koning een kind is. En die abnormale afgoderij van het Reverdom jegens dat Oranjehuis, dat is ook maar geen pen te beschrijven. Want aan dat huidige Oranjehuis, daar ontbreekt het geloof aan wat prins Willem van Oranje mocht beoefenen. U zegt, geloof je dan niet meer in de drieslag? Nee, dat verbond is al lang verbroken, mens. Dat verbond is al lang verbroken. Daar geloof ik niet meer in, hoor. Nee. Dat God nog aan zijn verbond zal gedenken, maar dat is een eenzijdig verbond. Maar niet omwille van het huidige Oranje, hoor. Dan moet je maar nooit denken. Dat loopt slecht af. En je hoeft echt niet gestudeerd te hebben, geliefde, om het onderscheid te weten tussen het legertje van Gideon van toen en de SGP van nu. Mooi dat is naast elkaar zetten. Gideon rekende niet met aantallen. Doet de SGP wel. Verkiezingsstunten. Hè? Aanplakbiljetten. Grote koppen. Ik geloof er absoluut niet in. Gideon moest meer dan 20.000 mannen naar huis sturen. Naar moeder de vrouw. Hè? Want die waren alleen maar geschikt om de was te strijken. En de vloer te dweilen en de vaat te wassen. Nou, daar heb je het huidige christendom. Het naam christendom bedoel ik. En de SGP, dat is zo'n vaatwaspartij. Die geen publiek stelling durft te nemen tegen het midianitische Eurobabel. Geen stelling durft te nemen tegen het duivelse Lissabon-verdrag. Geen publiek stelling durft te nemen tegen de islam. Maar daarentegen godsdienstvrijheid prevaleert. En de valse godsdienst laat voortwoekeren als de kanker. Om eigen refozuiltje te kunnen handhaven. Om zogenaamd de vrijheid van godsdienst te garanderen. Maar het is een valse vrijheid. Er bestaat alleen maar vrijheid van godsdienst jegens de enige ware godsdienst, hoor. En anders nergens om. Dat leert artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Hebben ze ook al vertrapt. Hebben ze ook al verworpen. En dat soort lafaards verraden de vaderlandse en de kerkhistorie waarin God zoveel wonderen heeft verricht. Dus een razende hebben we geen gebrek in onze dagen. Als je maar ogen krijgt om te zien. Overal kom je van die meesmuilen tegen die overal een vroom vleeselijk slaatje proberen uit te slaan ten koste, laat ik het nou eens in het kort zeggen, ten koste van de leer van de Heer. Maar Achis was nog een weldenkend mens. Een ontwikkelde vorst. Hè, die geen behoefte had aan vrekken, nog minder aan gekken. En om die reden stuurt hij de razende David de laan uit, de poort uit, de stad uit. En daar was het David nou net om begonnen. Hij was er wel ingekomen. Maar hij denkt, nou ik in die leeuwenkuil verkeerd, hoe kom ik er ooit weer uit? Al had hij nou in de gestalte van Daniel geweest, hè, dat is een schone... Een schone geschiedenis, dat is ook heilsgeschiedenis, schone geschiedenis. Daniel in de leeuwenkuil, in de leeuwenkuil. Het wordt wel gauw gezegd, de Jona in de vis, Daniel, geloof je het wel? Geloof je het wel? Hè? Nou, als ik op mijn plek ben, als er in de Bijbel gestaan dat de Jona die vis had opgeslokt, had ik toch geloofd. Omdat het in de Bijbel staat, tegenwoordig wordt alles. En dan zeggen ze, ja, de schepping die kent nooit in 6 dagen. Geschied zijn, dat ken nooit. Hè? En daar gaan nou die hersteld hervormden, die reiken nou de hand aan zulke theologen. Die de 6 scheppingsdagen als 6 perioden proclameren. Hè?
Dan zeggen ze, ja, de zes scheppingsdagen zijn geen dagen van 24 uur geweest, dat zijn perioden geweest. Dat is Griffin met de Bond, heb ik het nou over. Hoor.
Nou, als de scheppingsdagen geen 24 uursdagen zijn geweest, dan zou dat zou kunnen zijn dan, dat de schepping miljarden jaren heeft geduurd. Met andere woorden, Christus heeft geen 3 dagen in zijn graf gelegen, maar miljarden jaren.
U ziet, er komt heel de leer, heel de godsleer op de helling te staan. Dat zijn de gereformeerde bonders in onze dagen. En dan geven die HB Pieters van Vlastuin, dokter Op het Stof, of hoe noem je ze allemaal?
Ja. Ja, die kunnen wel refereren over Thomas A. Kempis. Ja. Maar wat belang je dan aan? Wat belang je dan aan? Die staan voor de poorten van het Vaticaan. Staan ze te refereren over Thomas A. Kempis.
U zegt, moet je dat dan allemaal noemen van die politie? Ja, dat mag allemaal noemen. Nehemia. Nehemia bedreef geen politiek hoor. Maar hij bestreedt het wel. Ja, ook in de kerk. Hè? Die Eliasib, heb je het gehoord? Die politieke Eliasib. En die vrijmetselaar Tobia. Hij pleurde ze zo uit de tabernakel. Je zegt, moet je dat nou zo zeggen? Ja, moet ik zo zeggen. Tegenwoordig allemaal dat vacuümverpakte christendom. Je komt ermee om hoor. Je komt ermee om. Moet er wakker geschud worden.
Dus David, die wordt de laan uitgestuurd. Hè? Ja. Kijk, daar is nou een mooi beeld van. Hè? De hel. In de hel is Gods volk niet welkom. En ze vrezen er menigmaal in te vallen. In de hel is Gods volk niet welkom. Nee. Nee, als hij dat mag kennen, God heb ik lief. En die getrouwe Heer. Dan werpt de hel je eruit. Ja. Ja. Toen Jona ging bidden in de vis. Toen spoog die vis hem. Hij zegt, nou kun je niet. Nou, Jona, je bent onverteerbaar. Poef, wap, op het strand. Maar zo door de goddelijke, onder de goddelijke regering, want die vis die beschikt ook niet over zichzelf.
Maar David, door Gods bijzondere genade en bewaring ontkwam hij aan dat Filistijnse vogelvangersnet. En hij ontkwam in de spelonk genaamd Adullam. We zullen er eerst eens van zingen.
Ja. En van die vierde psalm, of nee, van die 32e psalm, daarvan het vierde zangvers. Psalm 32 vers 4. Gij zijt mijn Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Gij omringt me, daar gij mij in ruimte stelt. Met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Het vierde vers van psalm 32. En zo is het. Amen, ja, amen. We hopen de volgende keer, geliefden, het verblijf van David in de spelonk te Adullam te overdenken als de Heer ons het leven geeft en de genade geeft. En laten we nu eindigen met dankzegging. Heere, Gij hebt uw woord geopenbaard en wij hebben uit dat woord uw wonderen en heerlijkheid mogen aanschouwen. O Heere, dat is altijd hier maar ten dele, want wij zien door een spiegel in een duistere reden. Maar straks zullen we, als we het eigendom van Christus zijn, straks zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Heere, wat zal dat zijn voor dat volk, wat hier met tranen heeft gezaaid, maar straks met gejuich zullen maaien. Dat hier maar gezaaid heeft en het brood heeft uitgeworpen op het water. Terwijl ze er geen penning voor konden rekenen. Terwijl ze altijd nog moesten zeggen, we moeten er nog aan beginnen. O Heere, want Gij houdt de eer aan uw kant. En dat is zo heerlijk. Want dan zouden wij met de eer gaan strijden. Niet ons, o Heer, niet ons, maar uw naam zij eeuwig lof en eer. Heere, we gaan de week weer in. Straks niet meer. Ik zal eeuwig zingen van zijn goede tierenheid. O Heere, mocht Gij dat de uwe is geven in deze week. Mocht Gij eens een inwendige reformatie geven. Een herleven, waarachtig. Niet door mensen gewerkt, niet door stichtingen gewerkt, maar door u gewerkt. Opdat uw volk weer zich in u zou mogen verblijven, ontkomen uit die vesting van Achis. Ontkomen uit de strikken des duivels. De strik brak los. Door die meerdere David die daar intrad. Door die verlosser die de Heer Jezus Christus heet. Mochten we op u bouwen en vertrouwen. Op grond van recht. Op grond van recht. Want er moet recht in ons leven gesproken worden, lieve heren. En dat willen we nou juist omzeilen, wie we ook zijn. Maar als we in die trechter van de goddelijke recht geleid worden. Dan zijt Gij God en niemand meer. O Heere, verheerlijk uw naam en kracht. Mocht Gij die jonge mensen geleiden in deze verleidelijke wereld. Hebben we zelf gedaan, Heere. Wij hebben de zonde erin gebracht. Gij hebt uw lieve zoon gezonden, opdat een iegelijk die op hem ziet door het geloof, van de slangen gebeten, dodelijk, eeuwig leven. Heere, bewaak en bewaar ons. Sta ons bij. Want we hebben geen kracht tegen deze grote menigte. Zoals we in het leven van David en zien en ook regelmatig weer zien. O lieve Heere, maar Gij zijt overwinnaar in de strijd. En Gij geeft uw volk de zegen, de buit van het overwonnen land. Viel zelfs de vrouwen in de hand, schoon niet mee uitgetogen. Ontferm u onze lieve heren, om Jezus wil alleen. Amen. Dan zingen we tot slot van die 32e psalm daarvan, het 6e zangvers. Rechtvaardig volk, verhef uw blijde klank. En wat de wedden volgt. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.